Welkom bij de Opening Totcast, de podcast over de evolutie en de revolutie van bewustzijn. In deze podcast gaan we het onder andere hebben over ziel en bewustzijn, archetypen als de bouwstenen van bewustzijn en de nieuwe mens, de nieuwe tijd en de overgang daarnaartoe. Wij zijn Geraldine van de Opening Tot en Charlotte van de Vrouw Achter Jou. En wij zijn moeder en dochter. Wij hopen hiermee inspiratie te bieden voor jouw eigen evolutie. Mama, ja, de allerlaatste van deze reeks. Het is wat.
Ja, nummer 17.
Ja, zoiets.
Het zijn ja, er wel weer veel. Moeten tellen.
We hebben nog even na moeten tellen. Klopt het nou?
Ja.
Klopt, en dan zitten er een paar, dan hebben we de introductieaflevering niet meegeteld. En we hadden nog een extra toelichtingsbonus afleveringetje. Ja. Maar ja, hoe dan ook. 1, 2, 3, veel meer dan jij had bedacht van tevoren.
Meer dan ik had bedacht.
Ja, het worden er zoveel, zei je nog heel stellig.
Nou, ja. Nee, en toen kwam Geiron.
Ja, en die zei, hi, ik wil ook graag een podium.
Ja.
Ik zoek ook een spreekbuis. Ik wil ook nog gezien worden en erkend in deze reeks. Nou, dan krijgt hij gewoon zijn hele eigenste aflevering.
Hij krijgt zijn eigen aflevering.
Ja, moeten we een heel klein beetje delen wel,
archetypen. We gaan een klein beetje delen. Geiron is nog niet zo bekend. Geiron is ook nieuw in ons.
Nee, maar ik bedoel niet alleen maar delen dat we gaan vertellen erover. Maar hij moet het platform van vandaag ook wel delen met een andere waar we het nog over gaan hebben.
Dat doet Geiron niet.
Nee, nou ja, maar Iris mag wel even langskomen straks.
Ja, Iris mag straks ook nog even langskomen. Ja.
Zij deelt stiekem toch een beetje het podium.
Ja, Iris laten we dadelijk ook nog even een klein beetje meedansen.
Eerst,
daar leg ik ook nog wat over uit.
Precies, maar eerst Geiron.
Eerst Geiron. Geiron is ons, ik noem hem de kosmische zwerver.
Ja.
Hij is ons zonnestelsel binnengekomen. Ja, hij bestond wel natuurlijk, maar buiten in outer space. En hij komt binnen in ons zonnestelsel, is gezien in 1977.
Mm-hmm. Voor het eerst.
Voor het eerst, jazeker. En het is altijd heel bijzonder. De naam die een nieuw hemellichaam krijgt toegewezen blijkt ook altijd te kloppen met de betekenis die die heeft voor de mensheid.
Oh, grappig, dat is ook wel bijzonder.
En dat is echt, dat is heel bijzonder hoe dat in zijn werk gaat. En daarom licht ik dadelijk ook een klein stukje van de mythe toe, waardoor hij die naam heeft gekregen. En hij maakt ook onmiddellijk datgene los of brengt aan het evolutie, het bewustzijnsevolutie van de mensheid. Dus ze komen en wij pikken de trilling op. Dus ook weer zo boven, zo beneden, waarom we hem eigenlijk even zo genoemd hadden, maar totdat we ons realiseerden, oh, die titel hadden we al voor de boogschutter.
Ja, dat is een soort subtitel inderdaad daarbij.
Ja, ja, maar dat was meer de bovenverbinding met
de kosmos, de relatie daarmee,
Maar deze gaat verder dan dat. Ja. Deze verbindt de hele spirituele wereld, de hogere bewustzijnswereld, misschien is dat dan een beter woord, met ons aardse bestaan. Wat doet namelijk Geiron? Die doet iets heel bijzonders. Hij beschrijft een baan die niet rond is, die is niet circulair.
Nee.
Alle andere planeten lopen in een cirkeltje, waardoor we dus eigenlijk kunnen zeggen dat er geen evolutie mogelijk is. Een cirkel evolueert niet. Een ellips evolueert omdat die spiralend naar boven gaat. Dat doet de cirkel niet. De laatste cirkel die wij kenden was Saturnus. Dat was de laatst zichtbare. Daarna hebben we Uranus, Neptunus en Pluto gespot. Die inderdaad ook circulair om de zon gaan. Maar die lopen zo langzaam dat ze op Uranus, nou, Uranus kan zich in één leven ronddraaien, zeg maar. Ja. Op je 84ste heeft hij zo'n rondje
gemaakt.
Dan begint hij aan een nieuwe. Maar Neptunus niet en Pluto zeker niet. Die lopen veel verder. Dus daar maken we maar een fractie van mee. Nou, niet zo bij Geiron. Hij komt binnen de baan van Saturnus. Dus hij is gespot zelfs nog binnen de baan van Jupiter.
Oké, wauw.
Dan begint hij aan zijn grote ellips, die toen nog helemaal niet zichtbaar was natuurlijk, maar het is later gekomen. Hij verlaat de baan van Jupiter en Saturnus en gaat, laten we zeggen, de ruimte in, gaat voorbij Uranus en komt dan weer terug. Nou, wat betekent dit? Hij verenigt twee werelden. De wereld van Saturnus is dus de 3D-wereld die wij kennen, waar de wereld van grenzen, de zichtbare wereld, de wereld van Uranus, Neptunus, Pluto en verder is de onzichtbare wereld, wat we noemen de transpersoonlijke, omdat daar veel meer speelt. Het speelt zich af op generaties. Maar hij beweegt zich dus tussen die twee werelden. Dus wat wil dat zeggen? Hij verbindt ons fysieke deel met ons spirituele deel. En als zodoende brengt hij op die rit, hij doet 50 jaar over een rondje, dus waar die staat op de dag van je geboorte, staat hij 50 jaar later dus weer daar. En dan heeft hij op die rit de drie belangrijke gebieden waar oude traumatische herinneringen zich bevinden. Mm-hmm. Uranus, Neptunus en Pluto. Allemaal in andere levens. Ja. Dat is niet in deze 3D. Dat is opgeslagen in het zielsspectrum. Die brengt hij mee terug. Zodat die oude traumatische imprints in het hedendaagse geheeld kunnen worden. Ja. En dit is wat er dus gaat.
Ja, en dat is ook de bedoeling.
Dat is de bedoeling. En daarom heet Chiron dus de gewonde genezer. Chiron is een centaur. En de centauren is ook weer een mythisch verhaal. Dat waren half dieren, half mensen. Chiron was een bijzonder. Hij was een aanvoerder ook daarin. Een soort priester, een soort koningszoon. Ik weet niet precies. Hij was de zoon van een god. Dus als zodanig onsterfelijk. Hij was astronoom, astroloog, arts. Hij heeft ook het Asclepion opgericht. Dus de allereerste medische school, zeg maar. Kon hij allemaal nog meer. Muzikus.
Okay,
hij was een zeer begaafd iemand. Hij gaf ook overal les in. Hij was een leraar. Maar tegelijkertijd ook een leerling van steeds meer inzichten en gebruiken. Ja. Dus een heel bijzonder iemand. Op een gegeven moment is hij in zijn voet geschoten, dit is een mythe, door een zeer giftige pijl. En de pijnen waren hels. Maar omdat hij onsterfelijk was,
moest hij daar gewoon leren leven.
Nee. Nou, er is een akkoordje geweest met Zeus, met Jupiter. En hij heeft geruild met Dionysos, waardoor hij sterfelijk kon worden. En daarvoor moest hij dus het menselijke pad gaan lopen. Ja. Dus hij moest de onderwereld in. Hij moest zijn schaduw tegenkomen. Hij moest gewoon dus het menselijke pad. Nou, hier zie je dus de verbinding tussen die twee werelden. Het verwerken van de pijn van de onsterfelijkheid, zeg maar.
Ja.
Daar waar we dus in die outer space, nou, in de het blijft nog steeds ons zonnestelsel.
Ja, maar
dus,
buiten
het transpersoonlijke stuk. En het 3D, laten we het maar 3D-stuk zien. De reële wereld die wij kennen. Dus al die traumatische herinneringen, die zijn ook opgeslagen in ons, ik noem dat de opslagplaat van de ziel. Het is een soort grammofoonplaat, waarin de traumatische herinneringen, mentaal, zijn herinneringen, iedere keer weer in het dagelijks leven terug kunnen komen op het moment dat je iets soortgelijks weer tegenkomt. En dan denk je dat het dezelfde angst slaat toe, dezelfde ervaring, gevoel. Ja. Overtuiging slaat toe. Maar het is misschien 3000 jaar geleden gebeurd. Misschien ook maar 60. Maar misschien ook 3, 4, 5.000. Dat maakt dus niet uit. Want in die ruimte van Uranus, Neptunus, Pluto is geen tijd. Dat is dus wat we noemen nu het kwantumveld. Dat is het grotere veld. Dus dit is het bijzondere en de kracht van Chiron, dat we hier dus de mogelijkheid geboden krijgen om ons ik-bestaan in de derde dimensie en in de aardse realiteit te verruimen met het besef dat we groter zijn, dat we meer zijn, dat we opslag hebben van andere levens, dat die pijnen geheeld kunnen worden, waardoor we dus de reconnectie met onze, dat is denk ik het belangrijkste woord, daar wordt ook veel over gesproken, reconnection. Maar dit is de reconnectie die van ons gevraagd wordt nu, de verbinding met onze ziel, met ons transpersoonlijke spirituele zijn. Zoals ik zeg, we zijn een aards wezen met een, of nee, we zijn een kosmisch wezen met een aards jasje. Maar we zijn kosmische wezens.
Ja.
En dat wordt in Chiron, wordt dat dus naar boven gebracht. En hij heeft enorm veel impact in horoscopen. Als je de trauma naar boven kunt halen.
En dat kan jij zien in de chart, waar zit.
Ik kan zien waar Chiron staat.
Ja.
En ik kan zien met welke van die transpersoonlijke planeten hij contacten heeft.
Ja.
En waar daar de traumatische dingen zitten. Ja, heel duidelijk.
Ja. Ja. En dat kan natuurlijk ontzettend waardevol zijn in een
duiding. Ja, het is een inzicht wat gelijk in één klap. Ik had gisteren een duiding kan ik eigenlijk wel als voorbeeld nemen. Waarbij een enorm groot probleem was het machteloosheidsthema. Hè, dus Pluto. En waarbij ik op een gegeven moment heel helder wist, gezien vanuit Chiron, de pijn zit hier in het woord macht. Omdat ze niet in haar eigen kracht kan komen. Dus ik kon zien de ervaringen die ze vanuit de desillusie van macht, het verlies van macht, al dat soort thema's, die kon ik dus uit die planeten halen. En in één keer zeg, oh, ja, dat is waar. Dat ene woord.
Ja, kan dan zoveel triggeren.
Dus, het kan ongelooflijk diep gaan als je de rode draad van Chiron kunt pakken, zeg maar. Ja, waar ik dan mijn best om doe.
Maar kan je nog iets meer zeggen over wat het dan laat zien, zeg maar? Hè? Als je het dan als een soort archetype, symbool bekijkt. De reis, wat het is dan?
Ja, de reis. Het is eigenlijk waar we ook als je tarot hebt bestudeerd, het is de reis van de held. Het is de reis van datgene in ons wat zoekt naar de hogere waarde, naar het hogere doel, naar de hogere invulling.
Ja.
Die wij in ons leven een beetje kwijt zijn geraakt met boogschutter, meer, harder, sneller enzovoort.
Ja, precies. Ja.
Met de aardse thema's. Maar het is het zoeken naar de zin van het leven. Het doel, dat zijn we vergeten te melden bij de boogschutter, geloof ik. Maar de zingeving, het doel van het leven. Waar gaat het allemaal om? Waarom ben ik hier? Wat wil mijn ziel? Nou, dat.
Ja.
Hè, dat is wat eigenlijk Chiron, de held, de reis van de held, waar die naar op zoek is.
Ja.
De pijnen hebben ook een of ander doel om ze te helen. De heling is de weg naar heelheid.
Ja. Ja.
Dus hij werkte als een portaal, als een brug naar andere werelden. Ja, sowieso. Andere werelden, hogere frequenties.
Ja, dus die traumas en die pijnen, die zijn dus... zitten die alleen gekoppeld aan die buitenste planeten?
De oude wel. Degene die dus... Kijk, wat in dit leven plaatsvindt, zit in ons lineaire bewustzijn. Daar hebben wij herinnering aan.
Ja.
Of niet altijd. Ik bedoel, misbruik kan zo diep weggestopt zijn. Dat de actieve herinnering, om het zo maar even te zeggen, niet toegankelijk is op het eerste gezicht. Met therapie wel, op een gegeven moment. Maar vaak zijn dit ook thema's die zich in eerdere levens al hebben voorgedaan. Niks staat los van elkaar. Het gebeurt ook nooit zomaar. Dus daar zitten al trillingen en verbanden tussen die ook zichtbaar willen worden. Of tenminste, dat het zichtbaar wil worden dat het een patroon is wat zich al heel lang afspeelt. Maar het moet allemaal in het nu geheeld worden. En Chiron heeft dus die verbinding van die brug. Het wordt ook genoemd de Rainbow Bridge.
Oh ja, mooi.
Het is de brug naar... Ja, Barbara Handclaw heeft hem die naam gegeven.
Ja.
Absolute... Oh, nou ja, werkelijk een Wonder Woman op het gebied van Chiron-kennis. Zij heeft haar eerste boek ook geschreven vlak nadat die ontdekt was. En zij is onmiddellijk mee aan de gang gegaan. En dus zij noemt hem de Rainbow Bridge. Ik vind het eigenlijk in de moderne woorden meer een soort koppelstuk. Ik denk, je kan er ergens een chip in duwen, zeg maar. Dat je zegt, ik download eventjes de verdrietfuncties van de oude leeftijd, van de oude levens, wat is eerder gebeurd. En dan kan ik dat dan weer terugkoppelen naar waar ik nu sta.
Ja.
Dat is eigenlijk ook een manier van ernaar te kijken. Maar alles is met elkaar verbonden. Dus de dingen die ooit gebeurd zijn en niet geheeld, die komen terug, maar die willen geheeld. Zo simpel is het gewoon. We zoeken heling in alles wat er is, voordat wij de reconnection met onze ware spirit, bron, zelf in gang kunnen zetten. Dan kan die volgende stap plaatsvinden.
Ja, want het heeft echt over de relatie met de ziel te maken. Als we dan weer kijken naar de verschillende relatievormen waar deze laatste afleveringen natuurlijk gaan. Ja, precies. Ja.
Waardoor je dus meer in vertrouwen en meer in rust en blijdschap. En ik ben echt een wandelend voorbeeld ervan dat het echt waar is. Je leeft de essentie van je ziel. En niet meer die persoonlijkheid die aan alle kanten zit te denken van, kan ik dat wel, wil ik het wel, verdien ik wel genoeg, zien ze me wel staan. Nee, de ziel die zijn grote liefde voor zichzelf en voor de mensen wil uitdrukken, op de manier die hem het meeste eigen is, die hem het meest natuurlijk aankomt. Iedere ziel heeft zijn eigen natuurlijke inclinatie. En dat is wat hier gebeurt, dat hier dus de brug gemaakt wordt tussen wie ben ik werkelijk. Dus niet wie denk ik dat ik ben.
Nee, maar wie ben ik werkelijk?
Maar wie ben ik werkelijk? Ja. wat is mijn ware essentie? Nou, ziel, maar iedere ziel is een unieke trilling, een unieke symfonie. Dan gaan we weer met die gongen. He, dus er is dan niet één hetzelfde. Ze hebben allemaal hun eigen symfonieorkest, waar af en toe zijn fluitist wegvalt en dan komt er een andere voor in de plaats. Ja. Maar dat is hoe het werkt.
Ja. Ja, dat vind ik ook zo mooi hier, dat je dan inderdaad, als ik ook kijk naar het lijstje van wat is dan representatief voor zeg maar de oude trilling en de nieuwe trilling, vind ik het ook zo mooi. Dan gaat het ook echt over dat, als je dan naar de oude tijd kijkt, de lage trilling, zit hem in de ontkenning van de verruiming van bewustzijn en het vasthouden aan de oude tijd. Als ik dat dan zo lees, dan denk ik, ja, dat is echt exact wat dat dan
precies wat het is,
zeg maar. Ja. Dus dat heb je mooi opgeschreven, mama.
Precies. Maar samen te vatten in de woorden, kan je het bewijzen? Nee, dan bestaat het niet.
Nee, ja,
het
is precies, eigenlijk steeds. Ja. Maar dat is zo dan, ja, duidelijk meteen, denk ik ook.
Dat hoop ik ook. Ja. Want het is door de woorden die ik probeer te kiezen, ik vertel waarschijnlijk 100 keer hetzelfde, maar iedere keer een andere woorden. En dat er dan ineens kwartjes vallen van, maar dat is eigenlijk heel simpel. Het is zo straightforward simpel, maar het zit hem vaak in onze woordinterpretatie. Dan gaan we weer met die tweelingen, waar
precies.
Weer een bepaald beeld aan vasthangt, wat we als waarheid zijn gaan zien. Maar het is veel simpeler dan dat.
Ja, en daar zit dan ook weer de uitdaging. Klopt dat dan? Is het dan het beeld wat we eraan hebben gekoppeld en de dingen? Nou, dat is dan weer dat stukje onderzoek wat je dan kan doen. En dat, die bewustzijn, want dat vind ik dan eigenlijk ook weer mooi als je dan kijkt naar wat is dan een mooie zin om dan die nieuwe tijd, schrijf je, de hogere trilling, bewuste keuze om vanuit liefde en saamhorigheid levenskeuzes te maken. Dan denk ik, dat pakt ook weer zo mooi die connectie met die ziel ook weer samen, zeg maar. Ja. Maar wel bewust nu, in dit leven, in dit aardse jasje.
Ja. Ja.
De liefde, ook weer dat zuiverende stuk, of dat zuivere energie. Denk, dat pakt het dan volgens mij zo mooi samen.
Dat is het ook. En dat is de lichtfrequentie van een hoge trilling. En die is er. Maar zolang we die hoge trilling buiten ons houden, omdat we nog vasthouden aan de bekendheid van de lage trilling, krijg je die chaos in je en dat gesplitter in je hoofd. Dit noemen ze dus gewoon een psychic illness. Natuurlijk. We kunnen dat niet verwerken, omdat we niet onze ware essentie durven te pakken. En het klinkt misschien vrij simpel nu, maar dat in essentie is het simpel. Op het moment dat je dus eigenlijk je weerstand laat varen en dus echt kunt zeggen, ziel, neem het over. Ziel aan het stuur. Ik zit in de bijrijderstoel. Geef al af en toe aan welke kant we op gaan, maar ik voer het uit. Ik ben gewoon de manifestatie van mijn ziel. Hè? Een menselijk wezen met een kosmisch jasje.
Maar kan je hem dan ook omdraaien dat jij dan wel als menselijk jasje achter dat stuur zit, maar dat de ziel op de bijrijderstoel zit en die vertelt hier links, hier rechts. Want
als het maar in tandem is.
Jij moet het wel doen in dit leven, zeg maar.
Als het maar in tandem is, natuurlijk. Ja. Me, myself and I. Meer zo'n leuke podcast. Het is 3 keer hetzelfde, maar ze gaan voor hetzelfde. Namelijk de steeds grotere reconnectie met de bron.
Met allemaal vanuit een ander stukje, inderdaad.
Maar wel nu met een jasje aan van je eigen snit. Ja. Wat we in de webinars ook zo duidelijk hebben gezet. Het oude jasje waar we allemaal in pasten, waar we gewoon een mal.
Ja, precies.
Een eenheidsproduct.
Ja, wel echt bijzonder. En ook gewoon om dan te zien hoe dat ook weer werkt. Maar eigenlijk ook alles zoals het ware ook weer verbindt of zo. Omdat het zo de verschillende planeten ook weer een soort koppeling maakt, doordat die gekke baan loopt, zeg maar.
We hebben er nog één.
Ja, nee, daarom.
Wacht even. We moeten even op de tijd letten.
Ja, precies. Nee, daar probeerde ik een soort bruggetje te maken. Ja. Maar deze af te ronden.
Ja, nee, we hebben er nog één. Nou ja, er zijn er vele.
Ja.
Er zijn er vele. Chiron is als eerste ontdekt. Kort daarna werd Pluto zijn positie als planeet afgenomen.
Ja, werd het een dwerg.
Hij werd dwergplaneet.
Planeet.
Wat achteraf heel logisch is. Want daarna kwamen dus al die hemellichamen die in de Kuiperbelt zich bevinden. De een na de ander werd gezien. Dan hadden we nu ongeveer 1700 planeten gehad. Of zo.
Ja, is ook een beetje gek.
Dat kan natuurlijk niet.
Nee, stel je voor.
Dus die heten allemaal of planetoïd of plutoïd of dwergplaneet. Maar ze zijn krachtig.
Ja.
En een paar wil ik even noemen. Ook heel kort, ik gebruik ze maar sumier in mijn duidingen, omdat het anders te chaotisch wordt naar mijn idee. De belangrijkste vind ik Eris.
Ja.
Eris, het archetype van de vrouwelijke strijdster. Zij is de vrouwe van twist. Zij gooide ook de gouden appel op een bruiloft waarvoor ze niet uitgenodigd was. Dus het archetype staat voor buitengesloten, niet uitgenodigd. Zij veroorzaakte daar twist toen ze riep, deze is voor de mooiste. Nou, er werd natuurlijk een gevecht tussen drie godinnen. Paris besloot toen wie de appel kreeg en daar ontstond de Trojaanse oorlog van. Dus hier zie je een archetype, een vrouwelijk archetype.
Ja, dat is ook wel bijzonder inderdaad.
Ja, ja, ja. Er zijn er meer, hè? Venus hebben ook.
Ja, oké, natuurlijk. Maar, ook. Het is niet.
Maar eigenlijk is Eris een mannelijk archetype. Dit is het mannelijke zusje van Pluto. Dit is geen vrouwtjesvrouw. Dit is een vrouw die zegt, ik vertrap.
Oké, ja.
Hier zit een scherpe kant aan. Ja. Hier zit een scherpe kant aan. En het is ook goed dat iedere vrouw de Eris in zichzelf een plaats kan geven. En ook iedere man de Eris in zichzelf kan herkennen. Ja. En er geen angst voor heeft. Want hier zit dus een powerwoman. En ja, dat is ook een archetype wat in deze tijd om ruimte aan het vragen is. Het is ook het archetype van de niet welkomende. Hè? Zij was dus niet uitgenodigd daar. Kijk wat we nu met het vluchtelingenvraagstuk en allemaal niet welkom. Hè, dus er worden posities ingenomen dat je zegt, die hoort er wel bij en die hoort er niet bij. En daar komt natuurlijk ook weer een repercussie op of weet ik wat voor een antwoord op. Dus dit archetype, daar zullen we steeds meer van horen. Ze is pas ontdekt in 2005. In 2005 gefotografeerd, in 2006 heeft ze haar naam gekregen. In die tussentijd hebben we die ook heel belangrijk zijn en zeker worden, Haumea en Makemake. Die zijn gebaseerd op onze verhouding met de natuur. Dit zijn godinnen uit de Hawaïaanse geschiedenis. Dus deze leiden ons echt naar de eenwording terug met de natuur en wij zijn één. Nou ja, dat zie je ook steeds meer gebeuren. Dus zij zijn volop in actie en in werking. Ze lopen niet erg hard, ze maken grote ronden. Maar ik neem ze dus niet mee. Maar er zijn astrologen tegenwoordig die zich daar bijna alleen maar op richten. Oh, omdat dit echt een nieuwe tijdenergieën zijn. Dus mijn roep zit voorlopig nog in het reconnecten van de persoonlijkheid met de ziel. Hè? Ja. Dus waarom dit leven? Wat houdt me tegen om de ziel te omarmen? Waar zit mijn pijn? Dat is eigenlijk mijn belangrijkste ding nu. Kan misschien een keer veranderen, dat weet ik niet. Maar dat is... Dus vandaar dus als afsluiting van deze serie podcasts. De reconnectie, de reconnection tussen onze persoonlijkheid en onze spirit, onze bron, onze ziel. Omdat het één en hetzelfde is. En niet twee afgescheiden dingen wat ons geleerd is.
Nou, ik zou zeggen, strik je eromheen. Ik kan hier niks meer mooiers. ik vind het echt mooi hoe je dat verwoordt zo, toch?
Fijn.
Dus ik denk dat dat gewoon een mooie afsluiting is van weer een bijzondere reeks.
Ja.
Met onze archetype vriendjes.
Ja, ja. Wie weet, komt er nog ooit weer een, wat was dit, de vierde? Komt er nog ooit een vijfde? We zullen het zien, de tijd zal het vragen.
Ja, precies. Dus we gaan het ontdekken. Ja. Maar dankjewel mama voor deze bijzondere reeks weer.
Ja.
Superleuk om te doen.
Nou, vooral bedankt voor alle mogelijkheden, al je opname, kwaliteiten en de tijd die je erin stopt om het te editen, om het weer online te krijgen. Dus wat zou ik zijn zonder deze vrouw achter mij?
Die nu elke keer voor je zit.
Ja, precies.
Want het werd een heel gek gesprek als ik achter je zou zitten nu. Nee hoor, dat komt helemaal goed. Ik ga aan de slag met editen. Ja. En dan gaan we er wat moois van maken.
En dan komen ze vanzelf online. Dus tegen de tijd dat iemand dit hoort, zijn we al 3/4 jaar verder. Precies.
Klopt, inderdaad. Maar dan is het juiste moment.
Juist.
Helemaal goed. Dankjewel, mama.
Dankjewel, schat.
Deze podcast wordt gemaakt door Geraldine Pontenagel van De Opening Tot, met twee O's, evolutionair astroloog, en haar dochter Charlotte Roels van De Vrouw Achter Jou. Zij is theatermaker en storyteller en nu dus ook podcastmaker.